Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Na een werkzaam en liefdevol leven is na een kort ziekbed van ons heen gegaan onze zeer geliefde, zorgzame tante en oud-tante, Lena Leni Strengholt. Ze werd in Dordrecht geboren op 4 november 1933. Ze is overleden afgelopen maandag, 19 juli 2021. Namens de familie heet ik u allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Een dienst van woord en gebed, maar we mogen ook zeggen, het is een dankdienst voor het leven voor wie tante voor jullie geweest is. Want haar leven stond in het teken van afhankelijkheid van de Heere God. En zo hebben jullie dat beleefd als neven en als nichten. En zo willen we ook aan haar denken in deze dienst. Ze was de laatste van het geslacht Strengholt uit haar gezin. Zo ervaarde ze dat ook. Ze miste op een gegeven moment ook haar zussen en haar broers die heel erg jong zijn gestorven. Maar een van de dingen die altijd een rol speelde was het geloof. En dat geloof is door het voorgeslacht heen, is dat meegegaan. Vandaar dat we ook gaan zingen, O God die droeg ons voorgeslacht.
Laten we samen bidden. Goede God, trouwe Vader, Vader van onze Heer Jezus Christus, die we daarom ook Vader mogen noemen, die ook Vader was van onze tante, onze vriendin en buren, zuster van onze gemeente, u was een goede Vader ook voor Leni. In uw zorgzaamheid van haar leven. In de moeilijke tijden, heren, zoals de Tweede Wereldoorlog, waar ze zoveel over vertelde. Maar ook in de moeilijke tijden als broers en zussen heen gingen. Maar ook in de moeilijke tijden als het leven moeilijker werd, zwaarder. En ook de ouderdom ging doorspelen. U droeg haar. U was een zorgzame vader voor haar. Maar u was meer. U legde het geloof in u, in Jezus Christus, in haar leven. En gaf dat betekenis, heren, in de relatie die u onderhield en waar ze op mocht reageren. En die ze mocht delen ook in het midden van de gemeente. Als voorzitter van de vrouwenvereniging. Maar ook heren als diaconale medewerkster, op zoveel manieren mocht ze er zijn voor anderen zoals ze er was voor haar. En als het moment gekomen is, Heere, om bij dat leven stil te staan, dan overheerst de dankbaarheid over wat u voor haar gedaan hebt. En dat is een veelheid van dingen. En bovenal hebt u haar in het behoud van Jezus Christus een plek gegeven in uw koninkrijk. Wilt u ons sterken, Heere, in de dingen van vandaag, als uw woord zo meteen open gaat, dat uw woord kunnen horen, dat uw woord ons troost, dat het ons richting geeft, en geeft ook, Heere, dat goede van u kracht voor vandaag, als we straks ook naar de begraafplaats gaan. Geeft u in ieder Heere wat u nodig heeft, maar geef ons bovenal uw onmisbare zegen, om Jezus wil. Amen.
De liederen die we in deze dienst zingen, die hadden een speciaal plekje in het leven van Leni. Zo was het lied wat we zo meteen gaan zingen, O Jezus, hoe vertrouwd en goed, met een soort blaadje aangegeven in haar liedboek. En als ik wel eens bij haar op bezoek kwam, dan pakte we het liedboek erbij. En dan wist ze altijd wel weer een lied te vinden wat gewoon heel veel betekenis voor haar had. Zo is het lied wat straks na de herinnering door de familie wordt gezongen, ook een lied dat op haar hart geschreven is. Maar de Heer zal uitkomst geven. En dat lied heeft een rol gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar ongetwijfeld wordt daar wel wat over verteld. Voor de rest zijn de liederen dus passend bij haar leven. En willen we nu gaan zingen, O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor.
Is mij gevraagd iets te vertellen over tante. Lena Strengelt werd geboren op 4 november 1933. Ze was de jongste dochter van Jozef Martine Strengelt en Lena van Valen. Ze was het kleine zusje van Hilly, Pita, Daan en Leen. Ze noemde haar dan ook zus. Maar toen ze naar de lagere school, de Bavinkschool, ging, wilde ze dat niet meer. Ze wilde bij haar eigen naam genoemd worden. Maar thuis is het altijd zus gebleven. Ze groeide op in de Sofiastraat. Ze vertelde dat ze uit zo'n fijn gezin kwam. Opa was de zoon van een Groningse binnenschipper. Hij was een diepgelovig en blijmoedig man. Ze heeft daar duidelijk een goed voorbeeld aan gehad, want tante was ook zo. Aan haar tijd voor de oorlog had ze weinig herinneringen. De oorlog maakte zo'n diepe indruk op haar. Als ze erover sprak, zei ze vaak: ik was nog maar een klein meisje. Haar kinderjaren waren van haar afgepakt. De hongerwinter en het bombardement, wat ze van heel dichtbij meemaakte, waren traumatische ervaringen voor haar, die ze nooit vergeten is. Na de Bavinkschool volgde ze de HBS. En daarna werkte ze bij verzekeringsmaatschappij De Holland. Ze volgde een avondstudie voor personeelswerk en in de jaren 70 begon ze als een personeelswerker bij verpleeghuis Krabbenhof. Daar heeft ze tot aan haar pensioen gewerkt. Ze had een druk en sociaal leven, was actief in de kerk en in de zomer nam ze deel aan wandelvakanties in Zwitserland. Ze had een autootje en ze kwam met haar hoofd maar net boven het stuur uit. Dat was een grappig gezicht. Ze reed overal naartoe en ze nam haar ouders, oom Jaap en later tante Hilly, mee op sleeptouw. Toen ze 80 werd, was ze zo dankbaar. Ze vierde het met al haar familie en vrienden. Het afscheid van haar woning aan de Vredeburg viel haar zwaar. Ze had er bijna 44 jaar gewoond. En het was voor ons ook zo'n vertrouwd adres. In verpleeghuis Sterrenlanden werd ze goed verzorgd. Maandag 19 juli is ze toch nog vrij onverwachts vredig ingeslapen. Haar aardse verblijf verwisselt voor het hemelse. Als we tante in één woord moeten omschrijven, dan denk ik dat het woord meelevend op zijn plaats is. Tante leefde mee met alle nichten en neven, hun partners, kinderen en kleinkinderen. Ik ben er zeker van dat alle namen op de verjaardagskalender stonden die op haar toilet hing. Toen wij nog kind waren, kwam ze op elke verjaardag. Tante kwam nooit met lege handen, want in iedere hand had ze wel een aantal tassen. Wij maakten daar grapjes over. Met hoeveel tassen zal ze vandaag komen? Die werden dan eerst in de gang gezet, voordat ze ons lachend kon begroeten. Later, toen ze dat niet meer kon, stuurde ze verjaardagskaarten. Elk jaar weer. Er stonden ook heel wat familiefoto's en geboortekaartjes op de kast. In zekere zin was tante een schakel tussen ons allemaal. Als je een familienieuwtje wilde, dan moest je bij tante zijn. Vol trots vertelde ze dan over een familieuitbreiding. Het zij door een trouwerij of omdat er iemand zwanger was. Ieder familielid was even belangrijk voor haar. Bij het opruimen van haar huis kwamen er vele tekeningen en briefjes tevoorschijn die wij voor haar als kind hadden gemaakt. Die heeft ze dus meer dan 50 jaar bewaard. Dat toont hoeveel wij voor haar betekenden. Tante hield ook van reizen. Dat kon je al merken zodra je binnenstapte. Een sleutelhanger in de deur vanuit Libanon, een Jordaans vloerkleedje, een Egyptisch beeldje. En dan heb ik het alleen nog maar over het halletje. Want we kennen allemaal de kast in de kamer. Het was een waar museum van kleine doosjes en beeldjes en vaasjes. Alles was met vreugde uitgekozen. Met al die souvenirs wilde ze herinneringen vasthouden aan al haar belevenissen. Ze kon bij ieder dingetje precies vertellen waar ze het gekocht had en hoe ze het beleefd had. Tante die heeft mij bezocht in Jordanië, 2 keer in Libanon en in Egypte. Maar ze bezocht ook Jos en Adrienne in Egypte en Leen en Daniel in Amerika. En met haar broer Leen en Ada ging ze naar Israël. Ze heeft heel wat gezien. Kerken, musea, moskeeën, kloosters, ruïnes, grote natuurparken. Ze genoot intens van elke reis. En als ze op bezoek kwam, wilde ze het liefst het hele land doorkruisen. En als je dan een rustdag inplande, vond ze dat eigenlijk maar niks. Want ja, er was nog zoveel moois te zien. Toch was dat niet haar hoofddoel. Nee, haar betrokkenheid met ons leven en met ons werk waren zo typerend voor haar. Ze was oprecht geïnteresseerd. Tijdens haar reizen maakte ze vele foto's en dia's die dan vervolgens getoond werden bij de ouderenbond of in de kerk. Toen ik een keer op verlof was, nam ze me mee naar een groep gepensioneerde schippers ergens in Rotterdam. Je moet er maar opkomen. Tante hield een keurige toespraak met hier en daar een grapje ertussen. En vaak werd er aan het eind gecollecteerd, ten bate van het werk. Ze heeft dat vaak met liefde en toewijding gedaan. Haar betrokkenheid hield veel meer in. Ze bad voor ons, neven en nichten. In tijden van vreugde, verdriet en ziekte. Ze bracht ons voor de troon van God. Wat een zegen om zo'n tante te hebben. Jaren later, toen al dat reizen niet meer kon, vertelde ze me dat als ze niet kon slapen, ze in gedachten al die reizen weer langs ging. Prompt belde ze me dan de volgende morgen op. Zeg Lien, weet je nog dat we daar en daar waren? Ik heb daar nog zo'n mooie dia van. Hoe heette dat oude kleine kerkje ook alweer? Ik had natuurlijk geen flauw idee. En hoewel die telefoontjes niet altijd op een gelegen moment kwamen, toch ging ik op zoek in mijn fotoalbums en reisgidsen, want ja, dat doe je voor tante. Als ik het dan na enige tijd en wat speurwerk gevonden had en haar opbelde om te zeggen, tante, ik denk dat dat kerkje zus of zo heette, dan reageerde ze, ja, dat weet ik. Ik heb het in mijn reisverslag gelezen. Op zo'n moment besef je, het ging er helemaal niet om de naam van dat kerkje. Ze wilde gewoon de herinnering delen aan de fijne tijd die we samen hadden. Ik zou nog veel langer door kunnen gaan, want er zijn hele fijne herinneringen aan tante. Ik denk dat wij die allemaal hebben. Tante was intelligent, beleefd en bescheiden. Had een brede kijk op de wereld en een grote interesse die tot het heelal reikte. Ze hield van zingen, van poezen en fuchsia's, maar beslist niet van macaroni of andere pasta's. Tante Leni was onze liefste tante, onze favoriete tante, onze kleinste tante, onze meelevende tante, onze biddende tante, ons grote voorbeeld. We missen haar nu al. Tot ziens, tante. We zullen elkaar weer terugzien. Wat een feest zal dat zijn.
Thank you. psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. O God, gij zijt mijn God, u zoek ik. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees smacht naar u. In een dor en dorstig land zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkte en uw heerlijkheid. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zullen u roemen. Zo wil ik u prijzen mijn leven lang. In uw naam mijn handen opheffen. Als met vet en merg word ik verzadigd. Mijn mond looft met jubelende lippen. Wanneer ik u gedenk op mijn legersteden. In nachtwaken over uw pijns. Want gij zijt mijn hulp geweest. In de schaduw van uw vleugelen jubel ik. Mijn ziel is aan u verkleefd. Uw rechterhand houdt mij vast.
We willen vandaag nadenken over de tekst die boven de rouwkaart staat. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Geliefde nichten en neven van tante, vrienden, kennissen, buren, broeders en zusters, allemaal geliefd door de Heer Jezus. Maandag ging het ineens heel erg snel. De laatste fase van het leven van Leni Strengholt brak aan. En wie van jullie had dat gedacht? Want een paar dagen daarvoor ontmoette ik haar in een rolstoel toen ze bij de verjaardag van Jan Vogelenzang even kwam buurten. Paulien was onderweg met haar naar buiten voor een wandeling. We spraken elkaar eventjes. Ze herkende mij. Alleen was de setting heel erg anders. En daardoor was er ook verwarring bij haar. Maandag bleek dat het lichaam het opgaf. En aan het einde van de avond werd Leni Strenghold bevorderd tot hoger heerlijkheid. Er is weer een kind van God thuisgekomen, hoorde ik als reactie op haar heen gaan. En we mogen geloven dat haar leven en dat God de krachtbron was van haar leven. Toen ik zo'n 4 jaar geleden voor het eerst bij haar op bezoek kwam, vertelde ze mij daarover. Nog niet lang daarvoor had ze een TIA gehad. En ze merkte dat haar energie minder werd. Het dagelijkse bezig zijn kostte haar de nodige moeite. Elke dag begon ze daarom met haar stille tijd. Ze las dan uit het dagboekje Goede Moed. Of las voor haar een heel betekenend vers uit het liedboek. En in de stilheid van haar huis aan de Vredeburg 110... waar ze al jarenlang alleen woonde, sprak ze met God, haar hemelse vader, in gebed. Kracht om het leven aan te kunnen vond ze in God, want ondanks haar vertrouwen op God kende ze ook verdriet en gemis van haar directe familie. Ze miste haar ouders, die zoveel voor haar hadden betekend. Haar ouders hadden haar een blijmoedig geloof voorgeleefd. Niet zwaarmoedig, dogmatisch, maar eerder een pragmatisch geloof. En zo hoorde ik van de week dat vader goed kon zeilen. En daarom leerde hij de kinderen het lied Ik voel de winden Gods vandaag. En tijdens een van mijn bezoeken klonk dit lied door de kamer. Via YouTube. En ze luisterde. En ze zong mee. De tranen die ik heb geweend, zijn door Gods wind gedroogd. Ik denk niet meer aan wat voorheen, vergeefs ik heb gepoogd. Maar met vernieuwde levensmoed, neem ik een vast besluit. Ik voel de winden Gods vandaag, en zeil de haven uit. Een paar maanden daarvoor was de laatste zus van het gezin, dat uit 2 broers en 2 zussen bestond, overleden. En bijna dagelijks belden ze voor het overlijden met Hilly. En ze bespraken dan de dingen van de dag. Zus Hilly, zoals er werd gezegd, noemde haar zus. En wat was dat overlijden van Hilly een zware slag voor Leni. Nu was er niemand meer van haar gezin, van haar familie hier op aarde. Gelukkig hervond ze zichzelf. Het verdriet werd minder. Maar het gemis, dat bleef. En voordat ik op bezoek kwam, belde ze mij om mij te verzekeren dat haar verdriet minder was. En vandaar dat ze dit lied, wat ik net noemde, zo intens meeluisterde. Ik merkte bij haar het gevecht tegen de vergeetachtigheid vanwege de dementie. En dat kostte haar zichtbaar moeite. Maar toch ging ze er heel humoristisch mee om. Want na een lang gesprek zei ze ineens tegen mij, nou vergeet ik toch helemaal om iets te drinken aan jou aan te bieden. Wat wil je? En we gingen samen naar de keuken. Eerst scharrelde ze wat bij het koffieapparaat. Hoe zit ik hiermee thee? Ik stelde voor om de waterkoker erbij te pakken. Prima, zei ze. Alleen, waar staat de thee? Nou, vermoedelijk in een van de keukenkastjes, zei ik. En ineens begon ze te grinniken. Wat grappig, zei ze. Sta ik hier met een dominee? Of wat je dan ook maar bent. Thee te zetten in de keuken. En je helpt me er nog eens bij. En als rode draad in de gesprekken die we hadden, kwam telkens het rotsvaste geloof en vertrouwen op God naar voren. Maar hoe kwam zij nou aan dat godsvertrouwen? Nou, dat geheim dat ontdekte ik in Psalm 63. Bij de tekst boven de kaart. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. En wij kunnen ook dat geheim ontdekken. En daarom luisteren we naar de boodschap van deze psalm, van deze tekst van morgen. Als je de tekst leest, dan valt direct het woord goede tierenheid op. Nou is goede tierenheid niet een alledaags woord dat je zomaar gebruikt op kantoor of op je werk. Het is meer een woord dat gebruikt wordt in de kerk, in het taalgebruik van de kerk. En wat nou eigenlijk precies de betekenis is van dat woord, is maar lastig te duiden. Het woord dat de Hebreeuwse Bijbel gebruikt is het woordje geset. En veel vertalers van dat woord die haasten zich met de verklaring dat er eigenlijk niet een goede passende vertaling is voor dat woord, in welke taal dan ook. En dat zie je terug in de Nederlandse vertalingen. Want de oude vertaling die spreekt over goede tierenheid. Nieuwere vertalingen hebben het over goedheid. En de allernieuwste over liefde. Maar als ik eerlijk ben, dan draaien deze vertalingen allemaal om de diepe inhoud van het woord heen. Engelse vertalingen daarentegen, die komen dichter bij de inhoud van het woord. Because thy loving kindness is better than life, lees ik in een hele oude Engelse vertaling. Loving kindness. We kunnen het vertalen met liefdevolle goedheid van God. Het is een onvoorwaardelijke liefde van God, de Schepper, voor ons, zijn mensheid. En met deze mensheid, met ons, heeft God een verbond gesloten. En tegen ons zegt God, ik wil jou, ik wil u en ik wil mijn God wil ik zijn. Jij kunt van mij op aan, je kunt op mij vertrouwen. David die deze psalm schrijft, heeft een duidelijke reden om deze woorden in dit vers op te schrijven. De zin begint immers met want. Maar wat is dan de reden? Nou, David heeft de onvoorwaardelijke liefde van God in zijn leven mogen ervaren in het heiligdom van God zelf. Alleen, nu is hij ver weg bij dat heiligdom vandaan. Want boven de psalm staat dat hij in de woestijn van Juda is. Ver weg van Gods huis. Weg bij zijn bijzondere ervaring van Gods onvoorwaardelijke liefde. Voor jullie tante betekende de zondagse eredienst en het bezoek aan Gods huis heel erg veel. Hier in de kerk had ze haar eigen plekje. Er was een plek te midden van haar zusters en broeders van onze gemeente. En samen met hen beleefde ze de kerkdienst, de ontmoeting met God. Hier werd haar geloof gebouwd. Hier ervoer ze Gods onvoorwaardelijke liefde, ook voor haar. En als een letterlijk gezegend mens ging ze naar huis, want ze wist, God gaat met mij mee. Mede door de dementie en haar verhuizing naar Sterrenlanden werd het kerkbezoek moeilijker. En net als David brak voor haar een periode van ver weg van Gods huis zijn aan. En zoals David Gods heiligdom miste, miste jullie tante de Zuidhovenkerk. Maar zei ze dan tegen mij, gelukkig woont God ook in de Sterrenlanden en is Jezus hier. Naar God verlangt David. En dat blijkt wel aan het begin, uit het begin van de psalm. Hij roept het uit. O God, gij zijt mijn God, u zoek ik. Mijn ziel dorst naar u. Mijn ziel smacht naar u. Mijn vlees smacht naar u. In een dor en dorstig land zonder water. David heeft het hier over dorsten, smachten. Woorden die je in de context van een woestijn best wel kunt begrijpen. Want in de woestijn, en dat heeft Leni zelf ervaren, kan het verzengend heet zijn. En wat kun je dan verlangen, wat kun je dan dorst hebben naar water? Want zonder water kun je niet leven. Deze uitroep van David is ook heel persoonlijk. Je ziet heel vaak het woordje mijn, zie je daar staan. En dat geeft aan dat er een band is tussen God en hem. En dat het voor hem heel elementair is. Van levensbelang. Zoals water dat is voor het leven. Hoe komt het nu dat de band tussen God en David zo elementair is? Nou, dat heeft alles te maken met de inhoud van goede tierenheid. Want de inhoud van goede tierenheid is Gods verbondsliefde. God richt zijn verbond op met de mensheid. En ook met David heeft hij dat gedaan. David heeft in zijn leven heel vaak ervaren wie God voor hem was. En zoals hij het nu ervaart, ook in deze psalm. Want hij schrijft deze psalm, zoals gezegd, in de woestijn van Juda. En misschien is hij wel op de vlucht voor een vijand. Hij is ver weg van Gods huis. Maar toch, ondanks alles, ervaart hij. God is er voor mij. Hoe wordt Gods verbondsliefde in ons leven zichtbaar? Nou, die wordt heel concreet zichtbaar in de doop. Want dan zegt God, ik wil jouw God zijn. En jij mag mijn kind zijn. Gods verbondsliefde is met jullie tante haar hele leven meegegaan. Ze is gedoopt. God bevestigde ook zijn liefde aan haar. En dat gaf haar leven houvast en gaf haar rotsvast vertrouwen op God. Maar ook op een andere manier wordt Gods verbondsliefde zichtbaar. Namelijk door de komst van de Heer Jezus hier op aarde. Jezus werd een mens zoals wij. En daardoor kende en kent hij de moeite en het verdriet van het leven. Want dat heeft hij aan de lijve ervaren. En het grootste lijden van hem vond plaats aan het kruis van Golgotha. Daar droeg hij de straf voor onze zonden. De schuld daarvan heeft hij gedragen. En dat is alleen maar genade, oneindig groot. Dat is nu de diepe liefde van de inhoud van Gods goede tierenheid. Het is weer goed tussen God en de mensheid. Door Jezus Christus. En Jezus Christus wil ook u, jou en mijn redder zijn. En verlosser. Hoewel David op het moment van het schrijven de diepte van Gods verbondsliefde nog niet kende, Gods goede tierenheid nog niet helemaal goed kon inschatten, is het voor hem genoeg reden om God met zijn lippen te loven. Hij wil God loven zijn leven lang, in Gods naam zijn handen opheffen. En op die manier erkent hij God als de genadige en liefdevolle God. En zo dankt hij God in zijn gebeden met opgeheven handen voor zijn genade en voor zijn liefde. Iets van die houding bij David hebben we kunnen ontdekken in het leven van jullie tante. Want het doel van haar liefdevolle, werkzame leven, dat vond ze niet in zichzelf, maar in God. Want met haar leven en door wie ze was, dankte ze God in haar gebeden. het lezen in de Bijbel, het zingen van de psalmen. Op die manier loofde ze God. Uit haar gebeden en het lezen van de Bijbel en het zingen van de psalmen en de liederen ervoer ze de kracht van God. En zo werd iets van Gods loving kindness zichtbaar in haar leven. Die liefde van God mocht ze met haar hele leven en haar hele mens zijn doorgeven in een familiekring, aan haar vrienden en als actief lid van onze gemeente. Want Gods goede tierenheid was haar beter dan het leven. Of beter gezegd, Gods goede tierenheid was haar leven. Een belangrijke en misschien wel indringende vraag komt naar ons toe vandaag. Is Gods goede tierenheid, Gods loving kindness, ook voor u en voor jou de reden van jou en mijn leven? Daarom roep ik op, kom tot Jezus. Misschien wel vandaag voor het eerst. Want juist op een dag als vandaag, waarin je gemis en verdriet ervaart, mag je Gods nabijheid en troost ervaren. En die nabijheid is er door de Heilige Geest, de Geest van God. En zoals de Bijbel hem noemt, hij is de trooster. Nu en altijd. Amen. Zoals al in de herinnering naar voren kwam, was de Tweede Wereldoorlog een moment van haar leven dat heel veel indruk heeft nagelaten. Tante heeft ervaren dat ze op dat moment ook door Gods hand is vastgehouden toen het bombardement daar was. Maar ze vertelde mij ook dat ze honger heeft geleden tijdens de hongerwinter. En dat ze dan wel eens onder de deken, zacht en stil, maar de Heer zal uitkomst geven, lag te zingen als kind. Dat is heel bijzonder. Later was ze vergeten dat ze dat tegen mij had verteld. En dan begon ze weer erover te vertellen. Ik zeg, wat betekende dat dan? Maar de Heer zal uitkomst geven. Hoe weet jij dat? Dat ik dat lied altijd zong. Ze zegt, maar dat was mijn vertrouwen. Ook als kind. Mijn vertrouwen was zo groot dat de Heere ook op dat moment uitkomst zou geven, terwijl ze met honger op bed lag. Zo hebben jullie tante gekend. En we willen, dat heeft Bert al gedaan, maar we willen ook danken voor het leven en vragen om kracht als we zometeen haar lichaam gaan begraven. Door uw hand word ik vastgehouden. Dat heeft Leni Strenghold tante mogen ervaren in haar leven. Tijdens die traumatische ervaring die ze had in de Tweede Wereldoorlog en die telkens ook weer terugkwam. Maar ook bij andere mooie momenten die gedeeld zijn tijdens de herinnering. We danken u, Heere God, dat we zo dit moment mee mogen maken. We danken u, Heere God, dat we zo als neven en nichten een moment stil kunnen zijn. Na kunnen denken over het leven van tante en voor wie ze voor ons geweest is. Ze is bevorderd tot hoger heerlijkheid. Bij u in de hemel mag ze zijn. En we danken u dat u ook voor haar gezorgd heeft op het moment dat ze het leven verliet. En dat ze die reis ook alleen moest gaan. U heeft haar opgevangen in uw handen en haar veilig thuisgebracht. We danken u voor de woorden die we mochten horen vandaag. Goede tierenheid. Loving kindness, uw liefde die nooit ophoudt. We danken u dat dat ook de rode draad is geweest in het leven van Leni Strenghold. Ga met ons mee als we van hier gaan. Wilt u geven dat we de kracht krijgen om haar lichaam te begraven? We weten dat haar lichaam daar wacht, tot het moment dat u terugkomt, Heer Jezus, op de wolken van de hemel. We danken u dat we daar ons ook mee mogen troosten. Tegelijkertijd bidden we u voor de hele familie, voor alle neven en nichten. We bidden u voor neven en nichten die ook nog maar zo kort geleden een verlies hebben geleden. En die dat vandaag ook weer zo voelen. We denken ook aan andere broeders en zusters, maar ook mensen die deze dienst bezoeken of meekijken. Die ook nog maar recent een verlies geleden hebben. Of al langer geleden. Heere God, wilt u troosten. Met uw Heilige Geest in ons hart wonen. en ons troosten in het verdriet. Ga met ons mee. We weten dat u met ons zal zijn. Dit alles vragen we u uit genade, om Jezus wil. Amen. Als laatste zingen we voor alle heiligen in heerlijkheid. Om een misverstand te voorkomen, wij verklaren tante niet heilig. In de zin van, zoals dat we dat ook wel eens meemaken in de katholieke kerk. Heilig betekent dat tante apart gezet was, zoals dat ik ook vertelde, door de doop. Mocht ze weten, ik ben een kind van God. En zo zien we, net als dat in de Hebreeënbrief ook staat, die grote wolk van getuigen rondom de troon staan. En daartussen staat tante. En ze moedigt ons aan. Hou vol. En zoals dat jullie ook al zeiden, tot ziens, boven in de hemel. Zo willen we dit lied ook zingen. We gaan erbij staan. De Heer zij voor je om je de juiste weg te wijzen. De Heer zij achter je om je in de armen te sluiten en om je te beschermen voor gevaar. De Heer zij onder je om je op te vangen als je dreigt te vallen. De Heer zij in je om je te troosten wanneer je verdriet hebt. De Heer zij om je heen als een beschermende muur als anderen dreigen over je heen te vallen. De Heer zij boven je om je te zegenen. Vandaag, morgen en tot in eeuwigheid zegenen God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest u allen. Amen.
Dank u wel. Neemt u alstublieft weer even plaats. Vanaf deze plaats mag ik ook een woord van dank uitspreken namens de familie. Allereerst willen ze u hartelijk danken voor uw aanwezigheid hier tijdens de dankdienst voor het leven van hun tante en hun oud-tante. Ook degenen die de dienst meebeleven via de livestream willen we daarbij natuurlijk ook van harte betrekken. Het is fijn en verwarmend om te weten dat u ook op deze manier betrokken en verbonden bent met ons. Zij bedanken een ieder die naar hun tante en hun oud-tante hebben omgezien. Zeker ook de gemeente van hier, van de Zuidhovenkerk. Ze hebben intens meegeleefd. Mensen kwamen altijd trouw op bezoek, boden hun tijd en een luisterend oor. Heel veel dank daarvoor namens de familie. Zij bedanken ook de buren voor het fijne contact dat er al die jaren mocht zijn. Echte nabuurschap, zoals we dat mogen zeggen. Het is goed om te weten dat ze al die jaren kon vertrouwen op mensen die betrokken waren op haar en ook op haar leven. Ze was zelf ook altijd enorm dankbaar voor alle kaartjes, de aandacht, de zorgen, de telefoontjes die zij kreeg. Dat waardeerde ze enorm. En de familie op hun beurt waardeert het weer enorm hoezeer u meeleeft met haar verlies. En welke vorm uw medeleden dan ook heeft. Dus heel veel dank namens de familie. En nu broeder Van der Linde deze dienst tot zover geleid heeft, zullen wij overgaan tot de begrafenis. En zoals aangegeven op de liturgie, vindt die plaats op begraafplaats Essenhof op de Nassauweg 200, al hier in Dordrecht. Zuster Strengelt zal nu worden uitgedragen, direct gevolgd door de naaste familie, de neven en de nichten. En ik wil u als genodigde dan vragen om nog even te wachten op uw plaats en via het middenpad de kerk te verlaten, te beginnen bij de achterste rijen. Als het zover is, dan zullen wij u daarvoor ook uitnodigen. Houdt u bij het verlaten van de kerkzaal alsjeblieft rekening ook met die 1,5 meter afstand. Ik wil u als genodigde ook vragen om ons alvast vooruit te gaan naar de begraafplaats. U kunt de rouwstoet dan opvangen ter hoogte van de bisbosaula. Als u de begraafplaats opkomt, dan vindt u die vanzelf aan uw rechterhand. En dan mag ik nu de draagsters uitnodigen om naar voren te komen. En dan mag ik de rest van u vragen om weer op te staan van uw zitplaats. Dank u wel.